Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over de Nederlandse defensieindustrie. Een industrie die lang zieltogend leek. Was minder vraag naar militair materieel. Pensioenfondsen besloten niet meer te beleggen in bedrijven die wapens maakten. Dus het leek alsof het een vrij somber toekomstbeeld had. Dat is helemaal omgedraaid. Daar ga ik uitgebreid over hebben met Michael Persson. Welkom, Michael.
Dank.
Ja, Michael is eigenlijk voor alle markten thuis. Is al meermaals in Oekraïne geweest. Was 6 jaar lang onze correspondent in New York. En zit nu vooral op de economieredactie, maar schrijft eigenlijk over van alles. Michael, jij besloot een rondje langs de Nederlandse defensiebedrijven te maken. Waarom was je daar zo in geïnteresseerd?
Nou, door de oorlog in Oekraïne, merk je aan alle kanten dat er een kentering in die waardering van defensie überhaupt aan de gang is. Dus het leger wordt weer gezien als iets wat je nodig kan hebben in tijden van oorlog. Dat geldt natuurlijk voor Oekraïne. Daarvoor gold al dat de wereld aan het veranderen was en wat instabieler werd. En zeker toen Donald Trump eigenlijk met name vanaf 2016-17 begon te hameren op het feit dat de NAVO-lidstaten niet de beloofde 2% van hun nationaal product in het leger steken, dat ook in Nederland daarover vragen kwamen en bedachten we, moeten we ons zelf wat meer kunnen bedruipen. Dus die twee dingen die kwamen eigenlijk samen sinds het afgelopen jaar in een opwaardering van het leger, van alles wat militair is. En ik was dus eigenlijk benieuwd of dat dan ook zijn weerslag heeft op Nederlandse bedrijven die spullen maken voor de defensieindustrie.
Hoe ziet die Nederlandse defensieindustrie eruit? Ooit waren we volgens mij goed in het bouwen van onderzeeërs, misschien fregatten. Wat hebben we überhaupt in Nederland aan defensieindustrie en hoe is dat historisch gegroeid?
Nou, die fregatten en marinevaartuigen, dat is nog steeds een hele grote pijler. Dat is met name Damen in Vlissingen. Dat is inderdaad van oudsher is dat een bedrijf dat levert aan de marine. Dat is eigenlijk ook het enige bedrijf dat echte platforms maakt, zoals ze dat noemen. Dus platforms zijn staketsels waar je wapens op kan zetten. En of het dan vaart of vliegt of rijdt. Die schepen, marineschepen, dat zijn de meest concrete platformen.
Oké, okay, we maken alleen dingen die varen. Geen dingen die rijden of vliegen.
Rijden ook wel, maar kleiner. Dus bijvoorbeeld tanks maken we niet. We maken wel panzerwagens en gepanzerde voertuigen. Vliegtuigen maken we onderdelen van. We hadden natuurlijk vroeger Fokker. Die maakte bijvoorbeeld de Fokker 27. Dat was een militaire variant van. Dat als transportvliegtuig fungeerde. Doen we nu niet meer. Maar we maken nog wel bijvoorbeeld delen voor de F-35. De JSF. Onderstellen, elektronica, bedrading, materiaal, stukjes van de romp volgens mij ook. Dus dat maken we dan wel. Maar niet een heel, er is geen vliegtuig dat we maken. Er is geen tank die we maken. Dus het zijn vooral toeleverende bedrijven aan die platforms. Ja, wat we ook niet maken, zijn wapens zelf. Kogels, munitie, geweren, kanonnen. Die maken we ook niet in de zin dat we iets schietbaars afleveren.
We hebben wel veel, of niet veel, maar sommige grote toeleveranciers van de defensieindustrie. Thales is er volgens mij één van. Ja. Is geen Nederlands bedrijf meer, maar wel heeft wel een belangrijke Nederlandse vestiging. Wat is dat precies voor onderneming?
Thales, dat zit in Hengelo. Dat is in ieder geval de hoofdvestiging. Het is een bedrijf uit 1914 of 1919 rond de Eerste Wereldoorlog. En die heette toen de Signaalapparaten. Dat is later Hollandse Signaalapparaten geworden. Dat is een onderdeel van Philips geworden. En die maakte vooral elektronica, vooral radarapparatuur. Radar was nog vrij nieuw in die tijd toen het ontstond, maar was zeker in de Tweede Wereldoorlog werd het heel belangrijk en groot. Dat is een groot bedrijf geworden. Radar betekent het detecteren van vijandige toestellen, bijvoorbeeld vliegtuigen, detecteren van inkomende raketten. Dat geldt zowel op land als ook weer op zee. Ze maken belangrijke radarapparatuur voor schepen. Nu grote apparatuur voor met name Engelse en Duitse schepen. En dan gaat het om inkomende raketten die je probeert uit de lucht te halen met afweer. Dus vooral defensief, maar het is ook wel vuurgeleiding om dus raketten...
En daar zijn we nog steeds heel goed in.
Ja, bijvoorbeeld voor Nederland zelf. Ook voor als exportproduct wordt het, is dat een belangrijke
Want het heet inmiddels
apparaat.
Dus Thales. Het is op een gegeven moment overgenomen door een...
Dat is een Frans bedrijf.
Dat
is een Frans bedrijf, ja. Eerst Thomson was dat nog. Dat is in de jaren 90, dacht ik, overgenomen door de Fransen. Dus het is nu het heet Thales Nederland. Dus het is wel echt een Nederlandse dochter van een Frans bedrijf.
Hey, en jij was daar en wat merk je er dan van dat er ineens een heel andere stemming heerst?
Nou, Thales is lange tijd en nog steeds ook wel, is dat een van de mikpunten van protesten tegen de defensieindustrie en tegen de wapenindustrie. Want het is echt een blikvanger. En dat was dan ook vroeger, dan moesten echt demonstranten door de ME van het terrein worden gewerkt. En nu, ik kwam daar en dan loopt er een kinderklasje rond dat ademloos toeluistert hoe daar raders worden gemaakt en waarvoor ze dienen. Dat wordt dan verteld door een veteraan die gediend heeft in Afghanistan en Irak en vertelt hoe dat echt operationeel in zijn werk gaat. Dus hoe ze onder vuur komen te liggen en dat zo'n radar dan helpt. De juf die dan vol trots vertelt van dit was vroeger niet mogelijk geweest, maar nu gelukkig wel, want dit moeten we ook laten zien. Dit is onderdeel van de wereld van deze kinderen en van ons. Ook als je personeel spreekt, mannen die daar aan het sleutelen zijn en daar al 40 jaar werken, die ook zeggen, ja, we zijn populair. Ze mogen hun verhaal doen op feestjes, terwijl ze vroeger toch een beetje met de nek werden aangekeken. Zelfs in zo'n mini-samenleving die rond zo'n defensieindustrie gebouwd is en waar ze dus veel mensen daar hebben werken en er werk en geld van krijgen. Maar zelfs daar merken ze dus dat die sfeer op de feestjes veranderd is. Dus dat is in het klein wat er denk ik in Nederland in het groot gebeurt.
Waar ben je nog meer geweest?
Ja, ik heb juist een beetje proberen te spreiden tussen verschillende soorten bedrijven. Dus je hebt zo'n usual suspect eigenlijk als Thales. Damen heb ik niet bezocht, want dat is in zekere zin vergelijkbaar. En dat is eigenlijk een bedrijf dat we kennen. Dus dat heeft wel door de jaren heen kunnen blijven functioneren. Dus ik wilde naast die usual suspects, wilde ik juist ook naar wat onbekendere bedrijven toe. Dat zijn aan de ene kant innovatieve start-ups die vooral op het gebied van elektronica en kunstmatige intelligentie en drones bijvoorbeeld dingen aan het bedenken zijn. En anderzijds een klein familiebedrijfje in Tegelen, in Limburg aan de Maas, dat de matrijzen bouwt voor helmen voor het leger. En dat zijn dus hele kundige ambachtslieden die hele ingewikkelde stalen vormen maken, mallen maken, waar dan die helmen in worden geperst. En dat is dat was een heel klein bedrijfje van iemand die eigenlijk ook pas kort zich had aangesloten bij de belangenorganisatie voor de defensieindustrie.
Maar dat was een nieuw bedrijfje. Die had op een dag
het oude bedrijf, okay. Maar wel al die op een gegeven moment een orde krijgt. Dus vroeger deden ze gewoon, maakten ze plastic pennen of maakten ze, wel ingewikkelde dingen. Maar alles wat je van kan voorstellen van kunststof. Het Israëlische leger kwam naar ze toe of ze dan ook een helm konden.
En waarom kwamen ze dan in Tegelen terecht?
Ja, omdat er toch vakwerk wordt geleverd. Het zijn materiaal, eigenlijk machinebouwers zijn dat. Mm-hmm. En daar hebben we er best wel een aantal van in Nederland. Uiteindelijk was het via. Hij had een keer een ander, ik weet niet wat hij had gemaakt, volgens mij gewoon een soort wieldop.
Maar je schetst in het verhaal ook dat die supervezel van het DSM, de Dyneema, die wordt ook veel gebruikt in kogelvrije vesten volgens mij.
Ja.
Die zit ook in die helmen. Is dat ook een reden dat die helmenindustrie nu ook een beetje naar ons toe komt? Of?
Ja, het was grappig. Het was wel een soort rode draad in de paar bedrijven die ik bezocht. Dat die allemaal iets met dat Dyneema deden. Het is een hele sterke, lichte vezel. Die dus kogels kan tegenhouden. En dus in een helm wordt gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook werd gebruikt in een kabel van een fabrikant van militaire voertuigen. Om gewoon dingen uit de modder te trekken. En ook in het vangnet weer van een dronefabrikant die een drone had ontwikkeld om andere drones te vangen. Delft Dynamics heet dat bedrijf. En zo'n ding heet dan de drone catcher. Dus dat materiaal dat ooit door DSM is ontwikkeld in Limburg, dat komt dan op heel veel plekken terecht. Dus dat geeft aan dat ja, dat een hele keten vanuit zo'n nieuwe grondstof kan ontstaan van toeleveranciers.
Ja, dat is een waanzinnig verhaal. Dat hebben ze volgens mij ooit bij toeval ontdekt, die vezel. En dat brengt dan ineens weer een hele industrie.
Klopt, ja.
Goed, Michael. De defensieindustrie is een beetje atypische industrie. Wordt vaak ook wel gedragen doordat landen zich min of meer verplicht voelen om zoveel mogelijk bij de eigen industrie te kopen. Het zie je natuurlijk bij Frankrijk, die zijn eigen straaljagers koopt. Amerika natuurlijk helemaal. Die koopt volgens mij al zijn wapens gewoon binnen hun eigen grenzen. Geldt het ook voor de Nederlandse defensieindustrie? Is het Nederlandse leger, voelt die zich verplicht om ook veel spullen af te nemen?
Dat is wel meer de bedoeling. Nederland heeft altijd natuurlijk een hele liberale houding tegen vrijhandel gehad. En die denken altijd naar de beste leverancier of de goedkoopste. Die geven de order, die gunnen we ons geld. En eigenlijk pas een jaar of 5 geleden, 2018, is er expliciet gezegd, wacht even, het is voor onze strategische onafhankelijkheid van Europa in het groot, maar van Nederland in het bijzonder, is het wel handig om toch wat vaker ook die opdrachten aan Nederlandse bedrijven te gunnen. Want dan bouwen we kennis op, we houden het geld in eigen land natuurlijk, we houden werkgelegenheid in eigen land. Maar ja, daarmee houden we ook een stuk onafhankelijkheid ook in eigen land. Dus het is wel, sinds 2018 is er een nota opgesteld waarin expliciet wordt gezegd, ja, dat is ook wel handig, want onafhankelijk en strategisch en goed voor de veiligheid. Maar die cultuur eigenlijk van ons geloof in internationale handel en dat we ook het moeten gunnen aan andere belangstellenden, die zit wel heel diep. Dus eigenlijk ondanks dat voornemen, ondanks dat beleid, stuiten de bedrijven, in ieder geval een aantal van de bedrijven die ik sprak, die stuiten dan nog steeds op het feit dat als die tender dan uitkomt, dat uiteindelijk de opdracht nog steeds naar het buitenland gaat. Dat we zijn nog eigenlijk iets roomser dan de paus. En zeker vergeleken met een land als Frankrijk. En vergeleken met de Verenigde Staten. Waarin al dat geld toch veel meer in eigen land blijft. Dat is een soort van protectionisme. Maar juist op defensiegebied is dat niet alleen economisch protectionisme, maar ook technisch militair.
Maar die helmen of die matrijzenmaker voor helmen, die had nog geen Nederlandse opdracht gehad, hè?
Nee, die bijvoorbeeld niet. Die had dus wel het aanbod gedaan, maar uiteindelijk is die order dan naar Canada gegaan. En dat is dan, ja, voor hem is het jammer, want daarmee is het natuurlijk een mooie opdracht aan zijn neus voorbij gegaan. Maar ja, het is ook, je kan zeggen, het is ook voor Nederland jammer, omdat het, kennelijk zijn andere landen die bestellen ze wel daar.
Ja.
En dan Nederland, omdat het even niet uitkomt, omdat even, er lijkt ook nog wel iets in te zitten dat, ja, zo'n kleine ambachtsman, want er werken daar, 10, 15 mensen of zo.
Ja.
Dat hij dan niet volwassen genoeg wordt geacht om zo'n opdracht te krijgen.
Dus het Israëlische leger, misschien wel het beste leger ter wereld, kiest wel voor die helmen in Tegelen. En wij vinden het een te klein bedrijfje.
Dat ik moet nog vragen bij de dienst inkoop materiaal, maar dat gaat nog gebeuren. Dus het antwoord daarop krijgen we nog.
Ja, maar Mark, als we toch nog even naar het Nederlands leger kijken. We hebben natuurlijk op een gegeven moment alle tanks verkocht en was vooral de bedoeling, moest een snelle interventiemacht worden. Dus dat betekende dat heel veel dingen niet meer nodig waren. Hoe is dat nu? Zijn ze hele andere dingen aan het inkopen? Bijvoorbeeld die drones, hè, waar vooral natuurlijk Amerika enorm in is gegroeid. En we zien het ook bij de oorlog in de Oekraïne, dat die een steeds grotere rol spelen. Is Nederland op dat terrein al actief? En merken ze dat ook?
Er worden wel orders geplaatst daarvoor, want dat is echt een nieuwe factor natuurlijk in die op het slagveld. Dat wordt nu ook wel gezien in de Oekraïne. Zelf ook gezien dat die soldaten voortdurend in de lucht kijken naar wat er bovenin hangt en of ze gezien worden. Of erger nog, dat er een droom met een granaat komt langsvliegen. Er is een soort wapenwedloopje, zelfs een wapenwedloop gaande tussen drone- en antidrone technologie. En daarin loopt Nederland best wel voorop. Want ze hebben bijvoorbeeld zo'n drone catcher. En dat is echt met een soort gladiatorennet wordt dan een net, of een gladiatorennet wordt uitgeschoten om een vijandige drone te vangen en weg te slepen.
Dat is gewoon een net, zoals je vroeger net, grote vogels ving.
Ja, en dan wel van de Dyneema, van een heel sterk en licht materiaal. Maar het is nog steeds wel een heel klassieke manier om iets te vangen. En deze technologie of deze fabrikanten die komen ook vaak uit bijvoorbeeld vogeldetectie en vogelbestrijding bij vliegvelden. Daar komen sommige van deze dronefabrikanten ook vandaan. Maar goed, dus drones en het vangen daarvan, daar zijn we goed in. Tegelijkertijd merk je ook dat het besef dat er in de toekomst weer een grootschalig conflict kan langskomen. Met name door de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Dat we weer ook anders kijken naar de landmacht, deels ook naar de luchtmacht en de spullen die je daarvoor nodig hebt. Dus het feit dat de tanks nu zijn verkocht en uitgefaseerd, dat kan wel eens een tijdelijke dip zijn geweest. Volgens mij zijn die nog niet besteld, nieuwe orders, weet ik eigenlijk niet zeker.
Maar je merkt gewoon dat het Nederlandse leger zich ook gaat voorbereiden voor mogelijk toch weer een inval door een vijandelijk leger.
Ja, dat idee van een grootschalig conflict, dat is weer heel gangbaar. En dat wordt bij de militaire strategen wordt dat weer heel veel vaker genoemd. Ook op de KMA, als je daar langs gaat, dan is het weer dat besef dat wat we dachten dat het passé was, dat het wel weer kan gebeuren. En dat betekent heel veel natuurlijk. Het betekent dat je mensen nodig hebt. Het betekent dat je materieel nodig hebt, munitie bijvoorbeeld ook. Dat de voorraden daarvan die blijken, wat was het, voor een paar weken vechten maar genoeg te zijn. Als je straks, net als Oekraïne, misschien wel een jaar of twee jaar zou moeten vechten, dan zou je daar dus ook veel meer voorraden voor moeten hebben.
Maar goed, je zag dus duidelijk dat de omzet stijgt bij de eigenlijk alle bedrijven die je hebt bezocht. Steeds meer vraag naar hun producten. Maar hoe zit het aan de investeringskant? Want we hebben natuurlijk afgelopen jaar gezien dat steeds meer pensioenfondsen of andere ethische beleggers zeiden, we gaan niet meer in de wapenindustrie investeren. Is daar ook al een kentering waarneembaar?
Daar loopt theorie en praktijk ook weer een beetje uit elkaar. Er is inderdaad, dat wordt geconstateerd als probleem bij veel van die bedrijven, dat het moeilijk is om aan geld te komen. En veel pensioenfondsen bijvoorbeeld, die hebben gewoon echt vastgelegd in de statuten. Wij investeren niet in bedrijven die meer dan bijvoorbeeld 5% van hun omzet uit defensie halen. En dat is eigenlijk nog steeds wel, zeker een ethisch fonds als ASR, die heeft echt gewoon expliciet gezegd nog de afgelopen weken, dat doen we niet en dat blijven we niet doen. Ja, we vinden defensie belangrijk, maar dat geld moet dan van overheden komen. Als die willen investeren in bedrijven of opdrachten willen geven aan bedrijven, dan is dat goed. Wij investeren in overheden, worden democratisch gecontroleerd. Dus op die manier
Dus indirect?
Indirect wel, dat zullen ze doen. Dus via overheidsobligaties, daar zijn ze niet vies van.
Ja, en dan is de redenering investeren in de defensieindustrie is eigenlijk een soort politieke daad.
Ja.
En dat laten we graag over aan democratieën. Wij willen apolitiek zijn.
Exact, ja. Want, zeggen ze ook, als wij geld direct in defensieindustrie steken, weten we toch niet helemaal zeker waar dat geld en die wapens uiteindelijk belanden. Nu is dat ook, dat is niet helemaal, dat is een grote zorg. En dat wordt wel voor een deel afgedekt en ingedampt door bijvoorbeeld exportcontroles. Mm-hmm. Als je wapens levert aan het buitenland, dan mag dat buitenland die wapens niet doorverkopen aan een derde land. Die moet dan alsnog toestemming krijgen van het leverende land om die wapens door te verkopen.
Dus dan kan je garanderen dat een bedrijf niet aan Iran of Rusland levert?
Ja, dat is zo. Maar als je toeleverancier bent van wapens, dan moet je in theorie ook weer toestemming geven dat productje, dat onderdeeltje, die radar in het gevechtsvliegtuig ook mag worden doorgeleverd aan Saudi-Arabië, om maar wat te zeggen. Daar wordt aan gemorreld. Dat niet die toeleveranciers meer toestemming hoeven te geven als zo'n wapen wordt doorverkocht.
Ja.
Dus dat betekent dat inderdaad zo'n radar of eventueel een drone die geleverd wordt aan een bondgenoot, dat die dan, of een onderdeel van een drone moet ik zeggen, dat die dan uiteindelijk toch in een land terechtkomt wat je niet wil. En daarom zijn dus investering of pensioenfondsen zoals ASR daarvoor beducht en zeggen van nee, dat doen we niet en dat blijven we niet doen. Wat er parallel gebeurt, is dat er in Brussel, in Europa, een hele grote, het is een klassificatieproces aan de gang om een goedkeuringsstempeltje te kunnen zetten op duurzame en ethische investeringen. Eigenlijk, tot dusverre, hoorde de defensieindustrie, die werden niet duurzaam en vooral niet sociaal verantwoord geacht. Mm-hmm. Maar nu is er onder druk van de wapen- en defensielobby, wordt er gezegd van, wacht even, veiligheid en een sociale zekerheid en zelfs duurzaamheid kunnen niet zonder dat ze worden beschermd door een sterke defensie. Dus vinden wij dat de defensieindustrie ook zo'n duurzaam keurmerk moet kunnen krijgen. En als dat gebeurt, dat noemen ze de Europese taxonomie. Als ze zo'n, ja, als ze een goedkeuringstempel krijgen, dan wordt het natuurlijk voor investeringsfondsen veel makkelijker om te zeggen van kijk, het heeft een stempel. Wij steken voortaan ons geld daar ook in. Dus het lijkt een beetje alsof ze daarop wachten.
Ja. En wat is nou jouw het gevoel wat je het meest is bijgebleven van jouw rondreis door Nederland? Is dit een industrie waar je veel van verwacht en dat Nederland daar ook een grote rol kan spelen? Of blijft het toch een niche hier, omdat andere landen hier veel agressiever in opereren?
Nou ja, ik denk dat Nederland de innovatieve kanten van Nederlandse MKB-bedrijven eigenlijk, dat die best wel goed tot uiting komen in dingen die hier worden bedacht. Je ziet een aantal van die Delftse spin-offs of Eindhovense spin-offs, Twente, daar worden best wel slimme dingen bedacht waar vraag naar is.
Ja.
Bijvoorbeeld dus zo'n drone catcher. Er wordt vrij, ja, Nederlanders kunnen vrij origineel denken. Of het nou defensie is of op andere vlakken, dan is iets van die vrijheid die we in onze opvoeding meekrijgen, die betaalt zich uit of die zit ook in ons onderwijs. Wat we dus dan vervolgens niet zo goed kunnen, is dat koesteren en een beetje beschermen en groot laten worden. Want bijvoorbeeld die drone catcher, die wil dan eigenlijk 10 of 20 of 30 of 100 van die dingen leveren aan Nederland. Die heeft een, wat ze dan noemen, een launching customer nodig. Dus ze hebben dat ding gemaakt, het is getest, een aantal projecten gedaan, daar steeds geld voor gekregen. Op een gegeven moment moet je een serie gaan maken. Maar dan staat er in de offerteaanvraag van het Nederlandse ministerie van Defensie, staat er, we willen iets wat drones kan vangen, maar het moet al 5 keer geleverd zijn. Dus ze willen alleen dan weer met bewezen technologie. En dat bewezen betekent dat het door iemand anders al gekocht is. Dus dan kom je nooit. Ja, dan kom je er nooit.
Laffe inkopers, mogen we dat woord even gebruiken?
In defensie context, laf en dapper. Ja, zoiets kan je volgens mij dan zeggen. Het is een deel nog een restant van het oude denken. Dat je dus dat zekerheid zoekt, ook in je materieel en ook in je spullen. Als ik de verkopers, de fabrikanten mag geloven, zeggen ze ook van ja, van hoge hand worstelen ze daar ook mee. Maar het is nog steeds, ja, uiteindelijk in de praktijk, bij zijn offerteaanvraag, in die papieren, werken ze dan nog steeds met een standaard tekstje. En dus komen ze niet makkelijk tussen. Dus het kan zijn dat het verandert. Wat hierbij blijft spelen natuurlijk. We hebben ook al verandert die maatschappelijke teneur door Oekraïne. En is het besef van defensie en de noodzaak daarvan is veranderd. Maar je hebt nog steeds, kan je natuurlijk ethische vragen blijven stellen. Zoals ook ANZR doet. En je kan blijven afvragen van, moet je hier groot in willen zijn? Ja. Kan je je geld, je tijd, je inventiviteit niet beter in andere dingen steken? Dat er zijn nog steeds, is er een groep mensen die zegt van, nou, laten we dat vooral
laten
niet
we deze aan ons voorbij laten gaan. Wij gaan lekker met duurzame energie of zo in de weer.
Precies.
Michael, dank voor je heldere uitleg. Blijf het voor ons volgen. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan is Michael Persson er ook weer. Presentatie is dan in handen van Shaila Sital Singh. We gaan het met onze correspondent in de VS, Maral Noshat Sharifi, hebben over Silicon Valley. Implodeert dat nu doordat ook de Silicon Valley Bank is omgevallen, of blijft het sterk als altijd? Graag tot dan.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.